Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 116 en daarvan de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En het derde vers, o Heere, och weert mijn ziel door u gered. Psalm 116, daarvan de versen 2 en 3. Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En iedere keer als ik dat zeg, dan bedoel ik natuurlijk zingen in ons hart. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Romeinen 5. Romeinen 5. De eerste 5 versen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En vervolgens een paar versen uit Galaten 2. Galaten 2. Vanaf het 15e vers. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Toch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is Christus dan een dienaar van de zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En tenslotte uit Jacobus, de brief van Jacobus. Jacobus 1, het 27e vers en vervolgens vanaf het 14e vers van hoofdstuk 2. Jacobus 1, het 27e vers. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dan hoofdstuk 2, het 14e vers. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gijlieden zouden hun niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het te werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zou iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb te werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gevrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg heeft uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover uit het woord van de Heere God. In de voorbeden denken we aan Mariette Breugem uit Waddinxveen. Afgelopen week is de heer J. van Ruitenburg uit Nieuwebrug begraven. We doen voorbeden voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook voorbeden voor de heer J.P. Dral uit Bodegraven. Hij zou afgelopen week geopereerd worden in verband met zijn blaas, maar die operatie is voorlopig uitgesteld in verband met nazorg van zijn been. Een voorbeden en dankzegging voor familie J.H. Oskam uit Driebrugge. Zij waren afgelopen woensdag 50 jaar getrouwd. Laten we de heren om een zegen vragen over deze dienst. Lieve heren, zo op deze zondagmorgen brengt u ons samen hier in dit kerkgebouw. Of kunnen we thuis meeluisteren, heren, en deze dienst meebeleven. En daar danken we u hartelijk voor, heren, dat u ons geeft, heren, dat ook in deze bijzondere tijd de diensten wel kunnen doorgaan, heren. En dat u tot ons hart wil spreken. Dat we uw woord mogen hebben, heren. Uw woord ook in vrijheid mogen lezen. En er met elkaar over na mogen denken. Heren, we bidden om uw zegen over ons samen zijn vanmorgen. En dat we gevoed mogen worden, heren, door wat u tot ons te zeggen heeft. Ook thuis, heren. En dan bidden we, wilt u geven dat we thuis ook in staat zullen zijn, heren, om ons te concentreren op de dienst. Heren, als het soms veel lastiger is, heren, thuis, om ook de aandacht erbij te kunnen houden, dan bidden we, heren, wilt u bij ons zijn. We denken ook aan de gezinnen die thuis zijn, heren. Wilt u geven, heren, dat alles even van ons af mag vallen. En dat er in ons hart, heren, ook een honger zal zijn naar uw woord. Heren, u weet precies wat we nodig hebben. We hebben bepaalde Bijbelgedeeltes gelezen die eigenlijk heel bekend zijn, maar die ook toch veel vragen kunnen oproepen. Als de ene apostel iets anders lijkt te zeggen dan de andere, gerechtvaardigd uit het geloof of gerechtvaardigd uit de werken van de wet. Maar dat we vanmorgen zien mogen, Heere, dat deze dingen niet met elkaar strijden. Maar bewaar ons er ook voor, Heere, dat we zouden denken dat het doel van de preek is dat we deze dingen dogmatisch helder zouden krijgen. Maar wilt u juist geven, Heere, dat we, wie we ook zijn, vanmorgen de toevlucht mogen nemen tot de Heere Jezus Christus. Dat we zien mogen, Heere, dat het evangelie voor ons bedoeld is, zoals we hier aanwezig zijn in de kerk of thuis meeluisteren. En dat u degene bent die daadwerkelijk geen lust heeft in onze ondergang, maar daarin dat we zullen leven tot in alle eeuwigheid. En ook dat zijn dingen, Heere, die we wel weten, maar als het zo is dat we nog voor eigen rekening leven, dan is die waarheid wellicht nooit tot ons hart doorgedrongen. En daarom bidden we, Heere, wilt u geven dat het woord onze harten binnenkomt. Dat we mogen geloven, Heere, zoals uw woord dat ons voorhoudt en ons daartoe uitnodigt. Maar ook, Heere, dat ons geloof daadwerkelijk ons leven zal veranderen. Heere, u weet precies wat we nodig hebben. Als het zo is, Heere, dat er twijfel in ons hart is, wilt u tot ons hart spreken, Heere, en geven dat we ervaren mogen dat u, dat u degene bent die ons aanspreekt. Dat het niet gaat om over woorden van mensen, maar over uw eigen woord, Heere, zodat we ook mogen zingen met de psalm: ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het uit zijn mond gehoord. En als het daar staat, als het staat opgeschreven in uw woord, Heere, dan hoeft er geen twijfel meer te zijn. We leggen deze dienst in uw handen, Heer. Het gaat niet alleen om ons, Heer. We mochten beginnen. De psalm die zegt: toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. U bent het waard, Heer, om onze liefde te ontvangen. U bent het waard, Heer, dat we u zouden loven en prijzen, niet af en toe, maar heel ons leven lang. Niet alleen met onze mond, maar juist ook met ons leven. We mogen u loven en prijzen, Heere, zeker als het zo is dat we de psalm die we gezongen hebben met ons hart konden zingen: geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Heere, dan hebben we reden om te roemen in de hoop en om te roemen in u, omdat we alles gekregen hebben uit genade. Wees met de gemeente, Heer, in het bijzonder met degenen die het moeilijk hebben. Met degenen die ziek zijn. En we bidden vanmorgen voor Mariette Breugen. Heer, wilt u haar nabij zijn? Wilt u het licht van uw evangelie, Heer, laten schijnen in haar hart, in haar leven? Opdat uw woord, Heer, troost mag bieden, maar juist ook, Heere, hoop mag geven. Als het zo groot is dat, terwijl dit leven soms moeilijk kan zijn, er wel perspectief is, verwachting is voor de toekomst. Als we vrede hebben bij u, zoals de apostel dat gezegd heeft. We mogen roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Heere, wat kan uw woord een troost geven, juist als we het moeilijk hebben. We bidden voor de heer Van Ruitenburg, of de familie van de heer Van Ruitenburg, die van de week is begraven. Heere, wees u de familie nabij, als er verdriet is, dat u ze ondersteunen. De kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Geef, Heere, dat uw woord daadwerkelijk troost zal bieden, als u heeft gezegd dat dat de dood niet het laatste woord heeft, maar u, Heer Jezus Christus, omdat u de dood overwonnen heeft. We bidden voor de heer Dral uit Bodegraven, die geopereerd zou worden van de week. Heer, wees u hem nabij, ook als het zo is dat de operatie niet door kon gaan. We bidden, Heer, dat die op een ander moment mag plaatsvinden. Heer, wilt u hem nabij zijn. En ook geven, Heer, dat zijn been mag herstellen. Als de operatie juist moest uitgesteld worden vanwege nazorg aan zijn been. Heer, zegen hem en geef, Heer, dat hij het van u mag verwachten. Omdat u beloofd heeft, Heer, dat we al onze noden mogen neerleggen bij u. En dat uw vrede, Heer, onze harten zal vervullen. We mogen danken met de familie Oskamp uit Driebrugge, die 50 jaar getrouwd waren van de week. Heer, wilt u ze zegenen en nabij zijn, ook voor de toekomst. Ook uw naam loven en prijzen, Heer, dat u ze gespaard heeft. Allebei, maar ook gespaard heeft voor elkaar. Heer, we bidden dat ze nog lang met elkaar verbonden mogen zijn in het huwelijk. En we bidden, Heer, geef dat ook zij heel persoonlijk in hun hart, Heer, u de lof en de dank mogen toebrengen. We bidden voor andere zieken van de gemeente, zij die het moeilijk hebben. Lichamelijk of psychisch wilt u ze nabij zijn. We kijken ook, Heer, naar de wereld om ons heen, waar zoveel nood is, ook als gevolg van de coronacrisis. In Nederland, in Europa, maar in heel deze wereld. Waar het vaak ook zo is, Heer, dat juist degenen die het al moeilijk hadden, nog harder getroffen worden door de gevolgen van de crisis, Heer, we bidden, wees u ze nabij. En geef ook, Heer, dat ook door middel van deze dienst onze ogen mogen opengaan, Heer, voor de nood, Heer, van de mensen om ons heen. En dat we zouden beseffen, Heer, dat dat niet alleen onze roeping is om voor ze te bidden, maar juist ook om ze bij te staan en ze te helpen. Juist, Heer Jezus Christus, omdat u degene bent die met hun lot bewogen is, Heer, en hun ook daadwerkelijk wil helpen. Geef dat uw evangelie, Heer, gehoord mag worden overal in deze wereld. Als u gezegd hebt, Heer, dat u terug zal komen, als het evangelie overal gepredikt is. We bidden, Heer, dat ook in deze tijd de evangelie mensen blijft bereiken, ook mensen, Heer, die nog nooit van u gehoord hebben. En we danken u, Heer, dat er ook getuigenissen zijn, ook dat er mensen tot geloof komen. Juist ook, Heer, dat de dingen die gebeuren door u gebruikt worden om mensen stil te zetten en tot geloof te brengen. Heer, geef zo dat uw huis daadwerkelijk vol zal worden en dat ze allemaal toegebracht worden. Degene die u, zoals uw woord dat zegt, uitverkoren heeft voor de grondlegging van de wereld. Zo leggen we onze gebeden voor u. Gedenk uw kerk, Heer, waar dan ook in deze wereld, uw volk Israël. Geef ook dat zij, Heer, u, Heer Jezus Christus, zullen leren kennen. Vergeef, Heer, ons onze zonden. Wil onze gezegende dienst geven vanmorgen. En dat het woord, Heer, daadwerkelijk onze harten mag binnenkomen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 19 en daarvan de versen 5 en 6. Het ruime hemel rond. Des Heeren vrezen is rein, zij opent een fontein van hel dat nooit vergaat. En ook het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En degene die uw wetten onderhoudt, die vindt daar een grote loon. Psalm 19 en daarvan de versen 5 en 6. En de volgende afkondigingen. Aanstaande woensdagavond 18 november is er om 19:30 een kerkdienst. En deze dienst hoopt dominee El Schaafsma uit Nunspeet voor te gaan. Alle wijken zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De juvelente zondagochtend 22 november hoopt dominee M. van Kooten uit Elspeet voor te gaan. En in de avonddienst proponent H.A. van Neervoort. Uw voorbede wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering die de juvelente aanstaande dinsdagavond wordt gehouden. En vanavond worden alle verwacht uit cluster 1. Dat is de wijk van Ouderling Verdouw en Ouderling de Koning. En de juvelente aanstaande zondagochtend worden alle verwacht uit cluster 2. Dat is de wijk van Ouderling de Zwart, Ouderling Verburg en Ouderling Huizer. En s'avonds allen uit cluster 3. Dat is de wijk van Ouderling Nieuwenhuis en Ouderling Verhoog. En de voedselactie van Dorcas liep dit jaar vanwege de coronapandemie anders dan anders. En zo waren er bijvoorbeeld geen vrijwilligers aanwezig in de Plus supermarkt om flyers uit te delen. Daarom zal de eerste collecte van de juvelente aanstaande zondag 22 november bestemd zijn voor de Dorcas voedselactie. Dit is dus anders dan in de kerkbode staat aangegeven. En de collecte vandaag, de eerste voor de kerstuitdeling en de tweede en de derde voor de kerk. Psalm 19 en daarvan de versen 5 en 6.
Thank you.
uitgangspunt voor de prediking lees ik u 3 teksten voor. Romeinen 5, daarvan het eerste vers. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En vervolgens uit Jacobus 2. De versen 21 en 23. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend van God genaamd geweest. Tot zover. Paulus en Jacobus lijken elkaar tegen te spreken. Paulus zegt heel radicaal, een mens wordt niet gerechtvaardigd, Galaten 2, uit de werken van de wet, maar alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Terwijl Jacobus lijkt te zeggen, nee, uit het geloof, maar ook uit de werken van de wet. En die twee lijken bijna niet samen te kunnen gaan. En nu weten wij, het woord van God is de waarheid. Dus ook al begrijp ik deze dingen misschien niet met mijn hoofd, dan nog blijft staan. Het is het woord van God, dus sowieso moet het kloppen. Maar ik denk dat het voor ons eigen hart ook belangrijk is dat we begrijpen wat enerzijds Paulus bedoelt en anderzijds Jacobus. Dat we begrijpen dat Jacobus eigenlijk ook helemaal niets afdoet van wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief. En zeker als ik begin met iets te zeggen over Romeinen 5, dan kan soms de gedachte op gaan komen, maar hoe krijg je dat nog samen met wat we lezen in Jacobus 2, hoe krijg je dat nog kloppend? Paulus is in Romeinen 5 en in Galaten 2 eigenlijk heel duidelijk. Een mens wordt gerechtvaardigd alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Als je in de Heer Jezus Christus gelooft, heb je vrede bij God. En kun je met een gerust hart, zegt hij eigenlijk, vooruitkijken naar de toekomst. Naar de wereld van Gods heerlijkheid. Als de Heer Jezus Christus straks terugkeert naar deze aarde. Op grond van geloof alleen. Paulus zegt in Galaten 2, wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. En maar omdat wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, zo hebben wij ook in de Heer Jezus Christus geloofd. En ik zou willen zeggen vanmorgen, als deze dingen doordringen tot ons hart, daar zit zoveel ruimte in. Door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Door het geloof alleen hebben wij vrede bij God, zegt Paulus. En ik zou willen vragen om het persoonlijk te maken, om het bij u te krijgen. Is het zo En dan zou je daar in je eigen hart ook antwoord op moeten geven. Is het zo dat je met vrijmoedigheid mag zeggen vanmorgen dat je vrede hebt bij de Heere God? En dat u uitkijkt naar de toekomst. En dat is dan de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En dan hoop ik echt van harte dat er heel veel zijn. En dan is misschien juist meer het tweede gedeelte van de preek voor u bedoeld. Maar dat er heel veel zijn die inderdaad vrede hebben in hun hart. En weten vrede bij de Heere God te hebben. Maar als het niet zo is, wat is daar dan de oorzaak van? Zijn er vanmorgen mensen die misschien al heel lang worstelen met deze dingen? En misschien wil zeggen, ja, ik wil ook die zekerheid hebben in mijn hart, maar ik heb die zekerheid nog steeds niet. En juist dan zou ik willen wijzen op die paar woorden wat Paulus daar dan zegt in het eerste vers, gerechtvaardigd uit het geloof. Geloof betekent dat je alles gratis en voor niets kunt krijgen. Juist omdat er staat uit het geloof, juist dat betekent dat iedereen er vanmorgen bij kan. Wie je ook bent, wie u ook bent, iedereen kan er dan bij. Want Paulus zegt ergens, daarom is het uit het geloof, opdat het naar genade zij. Je zou het zo kunnen zeggen. Als het uit het geloof is, dat betekent dat je het dus gratis krijgt. En dat er niets, helemaal niets van onze kant bij hoeft. Juist die woorden die je ook kunt lezen in de Romeinenbrief. Er zijn zoveel zeggen. Daarom is het uit het geloof, opdat het naar genade zij. Als het uit het geloof is, dan houdt dat in dat je er zelf dus niets voor hoeft te doen. Geloof, dat zijn twee handen, lege handen die je uitstrekt naar de Heere God en meer helemaal niet. Juist die woorden, en daarom hoop ik dat dat tot ons doordringt vanmorgen. Als het uit geloof is, dat we alles ontvangen, waarom leeft u dan nog voor eigen rekening? Waarom heeft u dan nog geen vrede in uw hart? Als het echt waar is dat we alleen op grond van geloof alles krijgen. Waarom is het dan zo dat u nog doorleeft voor eigen rekening, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is? De Heere God, hij zet mensen nooit aan het werk. Hij zegt niet tegen mensen, als je deze dingen ook wilt ontvangen, als je ook vrede wilt hebben met mij, Dan moet je ernstig worden of dan moet je gaan bidden en gaan vragen met heel je hart en zo. Dat soort dingen zegt de Heere daadwerkelijk nooit in zijn woord. Als we het evangelie verkondigen, zeggen we niet, zoals we lezen in Hebreeën 4, dat je mag gaan naar de troon van de genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dat is geen evangelie. Het evangelie zegt niet tegen mensen, er is een troon van de genade die open staat. En als je naar die troon van de genade gaat, dan zul je geholpen worden ter bekwamer tijd. Absoluut niet. En dat zou ik u op het hart willen. Dat zijn teksten die bedoeld zijn voor degene die de Heere vrezen. Voor Gods kinderen die vaak met hun nood naar de Heere God toe gaan. En dan zegt de Heere God tegen zijn kinderen, maar weet wel, ik hoor je gebed, maar ik help je niet altijd gelijk. Maar het zijn geen teksten voor mensen die nog voor eigen rekening leven. Als de Heere zijn kinderen aanspreekt, dan zegt hij, bid en u zal gegeven worden, klopt en u zal open gedaan worden. Maar als hij een ongelovige aanspreekt, iemand die voor eigen rekening leeft, dan zegt hij nooit, bid en u zal gegeven worden. Dan zegt hij nooit, klopt en u zal open. Maar dan zegt hij, luister, weet dit. Dat van alles waar je niet van gerechtvaardigd kon worden, hè, Handelingen 13, hè, door de wet van Mozes, door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Geloof alleen. Dat is wat de Heere God u voorhoudt. En als dat waar is, dat er niets van uw kant of niets van jouw kant bij hoeft, maar dat geloof is, dat je neer mag knielen, hè, aan de voeten van de Heere Jezus Christus en mag zeggen, Heere, hier ben ik, ben een zondaar. En als het zo zou zijn dat u tegen me zou zeggen, hè, dat ik moet gaan bidden en ernstig moet gaan bidden, dan gaat dat nooit lukken. Want ik houd even mijn aandacht erbij en mijn aandacht is zomaar weer. Maar hier ben ik een groot zondaar en meer dan komen tot u kan ik. Want u zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat is geloof. Dat is geloof. En dan zou ik haast zeggen, of niet haast, ik doe het gewoon. Dan zou ik willen zeggen tegen degene die nog voor eigen rekening leven, waarom zou je wachten tot het einde van de dienst? Waarom doe je het nu niet? En dan misschien niet letterlijk, maar wel. Dat je de knieën van je hart buigt voor de Heere Jezus Christus. En dat je zegt, Heere, hier ben ik. Ik ben al 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar bezig en nog steeds geen vrede in mijn hart. En nog steeds kan ik niet deelnemen aan het avondmaal. En dat kan vanmorgen veranderen in één keer. In één keer. Evangelie is dat je niet zonder de Heere Jezus de kerk uit hoeft te gaan straks. Dat je gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen. En wat Jacobus ook zegt, dat de werken van de wet niet meetellen. Zo. Absoluut. Dat is evangelie. En nogmaals, ik heb gezegd, wat Jacobus heeft gezegd, dat is het woord van God. Dus dat klopt. En u gaat ook zien dat het klopt wat hij zegt. Maar ik zou willen zeggen, Jacobus doet absoluut niets af. Hè, aan wat Paulus heeft gezegd in Romeinen 5. U mag komen. Hè, of is het zo? Kijk, waarom gaan mensen verloren? Als mensen verloren gaan, dan zegt de Heere God later tegen ze, je wilde niet. Hij zal nooit tegen mensen zeggen, ja, het punt was dat ik moest het werken. Geloof is toch een gave van de Heere God. En ja, je kon er weinig. Ze krijgen straks echt te horen, je wilde niet. Want je kunt komen en je mag komen en je moet komen tot het hel, tot de Heere Jezus Christus. De enige reden om verloren te gaan vanmorgen is dat je zegt, ik voel me geen zondaar. Ik ben geen zondaar. Of misschien, ik weet wel dat ik een zondaar ben. Maar ik wil eigenlijk niet veranderen. Omdat ik het leven in de zonde nog zo lief heb. Als er mensen zijn die zo leven, die als een varken wentelen in de zonde. En eigenlijk zo door willen blijven leven. Dan zegt de Heere God, weet dat je een kind van de toorn bent en dat het oordeel straks verschrikkelijk voor je zal zijn. En laat dat je stilzetten, die wetenschap. Niet dat de toorn van God straks over je zal komen pas, maar de toorn van God rust op je vanwege het feit dat je leeft in de zonde. Dat zegt de Heere God tegen degene die zich niet willen bekeren. Maar tegen al degenen die hier zitten en het moeten zeggen, luister, het is waar wat de schrift zegt, ik ben een zondaar. Tegen al degenen die het weten, het is waar, ik ben een zondaar en ik verdien straf en ik heb een verlosser nodig. Daar zegt de Heere God tegen vanmorgen, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven? Of heb je daar in je hart nog nooit echt amen op gezegd dat je een zondaar bent voor de Heere God? En dat je het waard bent om gestraft te worden voor eeuwig. De Heer Jezus zegt ergens tegen de Farizeeën: Jullie blijven in jullie zonden omdat jullie denken te zien. En daarom heb ik gezegd, als het zo is, dat we helemaal niet ervaren dat we zondaren zijn. Ja, we horen dat aan, maar we voelen dat niet. Je ervaart niet dat je een zondaar bent. Of als het zo is dat je wil doorleven in de zonde. Ja, dan zou je kunnen zeggen, wat doe je dan hier? Maar de Heere God, de Heere Jezus, hij spreekt mensen aan die weten dat ze zondaren zijn. En hij zegt tegen ze: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Geloof is genoeg. En je mag vanmorgen zeggen: Heer, hier ben ik. Ik weet niet wie dat was die dat gezegd heeft, maar iemand heeft eens gezegd, een prediker van het evangelie, die zou moeten proberen iedere dienst zichzelf overbodig te maken. In de zin van het evangelie zo prediken dat de mensen ook daadwerkelijk tot Christus komen. En het volgende week niet nodig is het weer op diezelfde wijze te doen. Zo. En waarom zeg ik dat zo? Omdat God wil, als hij u aanspreekt, God wil niet dat u nu gaat wachten op een werk van de Heilige Geest in uw hart. God wil maar één ding, en dat je zegt: Heere, ik kom in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red mij op de stem van mijn gebed. O God, alstublieft, wees mij zondaar genade. God wil u vanmorgen zo ver krijgen dat u het zegt met uw hart, om vervolgens behouden te zijn en het uit de mond van de Heere God te horen: je bent rechtvaardig en een erfgenaam van het eeuwige leven. Ik zeg tegen al degenen die vanmorgen de Heere Jezus zo aangrijpen, die het misschien niet letterlijk doen, maar die het vanmorgen hebben gedaan, de knieën van hun hart gebogen en voor de Heere Jezus Christus, dan zeg ik tegen je: luister, weet je wat de Schrift over je zegt? Weet je wat de Heere God over je zegt? Dat je rechtvaardig bent en een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat het nooit meer fout kan gaan. Juist om wat hij zegt, Paulus in Romeinen 5, het eerste vers. En wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Juist omdat het uit het geloof is, kan Paulus vervolgens in het tweede vers roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Kan hij met een gerust hart naar voren kijken, want als het uit het geloof is, dan hebben wij het gratis gekregen, helemaal voor niets, en dan kan het eigenlijk niet meer fout gaan. Dat is juist het punt. Als het uit het geloof is, dan hebben wij het uit genade gekregen, en dan kan het dus niet meer fout gaan. En dus kan Paulus met een gerust hart naar voren kijken. Dus wat de Heere God dan vanmorgen tegen je zegt: je bent rechtvaardig, dat kan niet meer fout gaan. Ongeacht wat je straks na de kerkdienst gaat doen. Maar het kan niet meer fout gaan. Dat is het evangelie. Omdat het uit het geloof is. Zelfs als je straks valt in de zonde waar je gisteren ook in viel, daarmee gaat niet kapot wat ik zojuist gezegd heb. Omdat God degene is die de goddeloze rechtvaardigt. En niet degene die langzamerhand opknapt. En daarom mag een ieder Daar echt amen op zeggen. Als het zo is dat je de Heer Jezus Christus vanmorgen aankrijpt, dan mag je amen zeggen op wat de Heere God zegt over jou of over u. Je bent rechtvaardig en je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. En dan moet je misschien nog heel veel leren, uiteraard. En misschien het ene moment, dan durf je het misschien te zeggen, en het volgende moment niet. Maar toch ligt het dan voor altijd daadwerkelijk vast. Ik ga bijna naar Jacobus, maar nog een paar woorden over Romeinen 5. Als ze tegen Paulus zeggen, vervolgens in Romeinen 5, Paulus, je roemt in de hoop der heerlijkheid Gods. En je ziet uit naar de toekomst, naar de wereld van Gods heerlijkheid. Maar Paulus, hoe kun je dat allemaal zo zeker weten? Je kunt je toch ook vergissen, met andere woorden. En dan zegt Paulus, de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Met andere woorden, ik zie het staan in de Bijbel, maar ik heb het getuigenis ook in mijn eigen hart. Het getuigenis van de liefde van God. En als hij dan vervolgens gaat spreken over die liefde van God, dan legt hij uit dat die liefde van God onvoorwaardelijke liefde is. Onvoorwaardelijke liefde. God heeft mij lief gehad toen ik nog een zondaar was. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Dat is zo intens rijk. Als je dat vanmorgen ziet, je mag komen als een goddeloze, zonder ook maar één goed werk aan te kunnen bieden. Je bent welkom bij de Heere God om het vervolgens uit zijn mond te horen. Je bent rechtvaardig. Dan zeg je, onvoorstelbaar. Hij heeft mij lief gehad toen ik nog een zondaar was. Ik hoef niets mee te brengen. Ik heb ook niets om mee te brengen. Ik ben een zoveel. Hij heeft mij lief gehad toen ik nog een zondaar was. En als dat zo is, dan is zijn liefde dus echt onvoorwaardelijk. En dan kan het niet meer fout gaan. Dat is zo mooi. Als God de goddeloze rechtvaardigt. En vanuit zijn oneindige liefde, alleen op grond van geloof, dan kan het niet meer fout gaan. Ik hoef niet vervolgens naar mezelf te kijken. Verander ik wel genoeg, maar het ligt vast in de Heere Jezus Christus alleen. Ik wil één voorbeeld geven uit het boek Hooglied. Ik vind het altijd mooi, schitterend, het boek Hooglied. Als daar een jonge man eigenlijk ineens valt op een meisje. En die jonge man blijkt later de koning te zijn. Maar u weet wel, het boek Hooglied, uiteindelijk gaat het over de liefde van de Heer Jezus Christus tot zijn bruid. En je kunt zeggen, die bruid kan het eigenlijk aanvankelijk amper begrijpen. Dat die jonge man, die later de koning blijkt te zijn, ja, op haar valt, haar lief heeft. Ze zegt in hoofdstuk 1, het vijfde vers, ik ben zwart, zegt ze, doch lieflijk, gelijk de tenten van Keder. Maar hij zegt, zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk. Dat is wat de bruidegom, wat hij tegen haar zegt. Maar wat zie je dan vervolgens gebeuren in het boek Hooglied? In het 16e vers van hoofdstuk 2 zegt de bruid, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dus met andere woorden, ze is er van ondersteboven, onvoorstelbaar. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Maar alsof ze hem moet vasthouden. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Maar het mooie vind ik dan even later, in hoofdstuk 6, derde vers draait ze het om en dan zegt ze, nu ben ik het even kwijt, even, ik ging iets te snel. Dan zegt ze, ik ben mijn liefste en mijn liefste is mijn. Met andere woorden, dan draait ze het om. Ik ben van mijn liefste. Niet, mijn liefste is mijn. Eerst, maar dan zegt ze, ik ben mijn liefste en mijn liefste is mijn. En nog even verder, in hoofdstuk 7, 10e vers, dan zegt ze alleen nog maar, ik ben van mijn liefste. Met andere woorden, eerst, dan moet ze het als het ware bijna krampachtig vasthouden. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Maar vervolgens, dan gaat ze steeds meer zien, nee, het punt is, ik ben van hem. Hij heeft mij lief gehad en zijn liefde voor mij is onvoorwaardelijk en ik hoef die liefde dus niet vast te houden. Ik ben van mijn liefste. Ik hoop van harte, dat er mensen zijn die vanmorgen daar hartelijk amen op mogen zeggen. En dan zou je zeggen, ja, als het waar is wat ik tot nu toe heb gezegd, hoe krijg je dat dan samen met wat Jacobus zegt in Jacobus 2? Als het echt waar is dat je de Heere God niets aan hoeft te bieden, hoe kan het dan nog waar zijn? Wat Jacobus daar zegt in hoofdstuk 2, het 21ste vers bijvoorbeeld. Abraham onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En wat zou uw antwoord dan zijn? In de eerste plaats is het heel belangrijk om te zien. Dat Jacobus spreekt over werken die volgen op het geloof. Jacobus zegt niet om gerechtvaardigd te worden moet een mens werken en geloven. God wat en ik ook wat. Om gerechtvaardigd te worden, behouden te worden, moet een mens geloven. En ondertussen moet hij dit doen of dat doen. Of onophoudelijk bidden om de genade van de Heere God, dat zegt hij niet. Maar Jacobus spreekt over werken die volgen op het geloof. En dat is iets heel anders. Ik zou het zo willen zeggen vanmorgen. En eigenlijk is het mooi hier juist Luther aan te halen. Als hij spreekt over wat geloof eigenlijk is. Luther zegt dan, het geloof is geen lege huls. Hij zegt, het geloof rechtvaardigt omdat het Christus aangrijpt en in het hart sluit. Omdat het geloof Christus omvat, zoals een ring een edelsteen omvat. En dat is iets eigenlijk om vast te houden en niet meer te vergeten. Het geloof rechtvaardigt omdat het Christus aangrijpt en in het hart sluit. Je zou het zo kunnen zeggen, als je tot Christus komt, dan kom je al zo'n goddeloze met helemaal niets. Maar je gaat niet bij hem weg als een goddeloze. Dat zeker niet. Want het geloof grijpt Christus aan en sluit hem in het hart. Of om het met de woorden van Paulus te zeggen, op grond van geloof worden wij verenigd met de Heere Jezus Christus. Je wordt verbonden door de Heilige Geest voor eens en voor altijd met de Heere Jezus Christus. Je ziet het niet gebeuren en je voelt het niet gebeuren, kun je ook zeggen. Maar het is wat de Schrift zegt, iemand die gelooft, die wordt voor eens en voor altijd verbonden met de Heer Jezus. Je komt als een grote goddeloze. Je hebt helemaal niets aan te bieden en daarom zegt de schrift, God is degene die de goddeloze rechtvaardigt. Maar wat gebeurt er op het moment? En nogmaals, dat voel je niet en dat merk je wellicht op dat moment ook niet. Maar wat gebeurt er op het moment dat de zondaar Christus mag aangrijpen? Voor eens en voor altijd wordt hij met Christus verbonden. Christus is zo verbonden aan mijn hart. Zoals het licht verbonden is aan de muren van het kerkgebouw, zou je kunnen zeggen. Zo zegt Luther het. En zoals het licht zich hecht aan de muren, zo hecht Christus zich aan mijn hart. En dat betekent, er is voor eens en voor altijd iets wezenlijks veranderd in mijn leven. En dan zou ik tegen al degenen die in de Heer Jezus Christus geloven, die hem aangrijpen vanmorgen, willen zeggen, of dat je dat nu voelt of niet, maar daar mag u nu gewoon eens amen op zeggen, omdat de Heere God het zegt. En voor eens en voor altijd is er iets veranderd in je hart. Want Christus Jezus leeft in je hart. Precies wat Paulus zegt in Galaten 2. Als Paulus zegt, door het geloof alleen en niet uit de werken der wet, dan stonden ze klaar om Paulus te veroordelen. Je maakt Christus tot een dienaar van de zonde. Als zo'n evangelie, veel te ruim, als dat waar is. Ja, dat betekent eigenlijk dat je Christus in dienst stelt, van een zondige levensstijl. Dat is wat ze tegen Paulus zei. En Paulus zegt dan nee, want het punt is dit, ik ben met Christus gekruist. En Jezus Christus leeft in mij. Elke zondaar die tot geloof komt, ik zeg het u vanuit het woord van de Heere God, Jezus Christus, en dat is nog wat anders als het ontvangen van de Heilige Geest, maar Jezus Christus leeft in u. Als het over uw ongelovige buurman gaat, hij is niet verbonden met de Heere Jezus Christus. Hij ligt dood in zonden en in misdaden. Maar als het over u gaat, er is voor al, u kwam al zo'n goddeloze, maar er is voor altijd wat veranderd. Jezus Christus, hij leeft in uw hart. Durft u daar amen op te zeggen? Het grote is juist dat je het eerst moet zien in het woord van de Heere God. En dat je amen mag leren zeggen op wat de Heere God daar zegt. En vervolgens kan de Heilige Geest ervoor zorgen dat het inderdaad ook praktijk wordt in je leven. En dat is dan allemaal een andere ding. Maar in de eerste plaats zo belangrijk om te zien in de schrift. Zoals Luther het zegt, het geloof is geen lege huls. Geloven is niet dat je een paar waarheden aanneemt of zo. Zo'n geloof, zegt Jacobus, hebben de duivelen ook. En wat betekent het? Maar waar geloof, als je inderdaad eerlijk vanmorgen je neerbuigt voor de Heere Jezus Christus. Heere, hier kom ik, omdat u mij nodigt. Hier ben ik met al mijn zonden. Wees mij zondaar genadig. Hier ben ik. Dan verandert er wat voor altijd in uw leven. Ik hoop dat u dat nooit meer vergeet. Christus Jezus woont in uw hart. Christus Jezus leeft in mij. En als je dat gezien hebt, dan is denk ik Jacobus heel makkelijk te begrijpen. Dan is het logisch wat Jacobus schrijft in Jacobus 2 als hij het heeft over Abraham. U kent de geschiedenis van Abraham. Ja, Abraham die in Genesis 15 kun je het lezen. God belooft aan Abraham. En Abraham geloofde En dan staat er, en de Heere God verklaarde hem rechtvaardig. De Heere God rekende het hem tot gerechtigheid, dat betekent, en God verklaarde hem rechtvaardig. Dus Abraham geloofde en God verklaarde hem rechtvaardig. Maar dan jaren later, ongeveer 30 jaar later, dan is eindelijk, dan is zijn zoon geboren. En dan zegt de Heere God op een bepaald moment tegen hem, of eigenlijk is het nog later, maar dat is nu niet zo belangrijk. Maar dan zegt de Heere God tegen hem: Abraham, je moet je zoon gaan offeren. Je enige zoon, de zoon van de belofte, je moet hem gaan offeren. Onvoorstelbaar zou je kunnen zeggen, hoe. En dat moet in het hart van Abraham misschien ook wel een moment geweest zijn. Onvoorstelbaar, hoe kan de Heere God zoiets vragen? Het gaat hier om de zoon van de belofte. Ik heb zo lang op hem moeten wachten. En nu moet ik mijn zoon offeren. En maar wat doet Abraham vervolgens? Hij gaat op reis. Inderdaad, met het doel om zijn zoon te offeren, om de Heere God te gehoorzamen. Waarom? De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, overleggende in zijn hart, dat God machtig was, ook om zijn zoon weer levend te maken. Maar in Abrahams hart was, als mijn God iets zegt, dan wil ik het ook doen, want ik wil hem gehoorzaam zijn. Ik snap het niet, maar als God iets zegt, dan wil ik het doen. En dan zegt de schrift daar, in het 23e vers, en de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hoe kun je dat dan begrijpen? Eigenlijk heel eenvoudig. Je zou het zo kunnen zeggen. Toen bleek dat God in Genesis 15 van Abraham verklaarde wat hij ook daadwerkelijk was. Begrijpt u wat ik bedoel? Toen bleek dat God in Genesis 15 van Abraham verklaarde wat hij ook daadwerkelijk was. Rechtvaardig. Sommige mensen denken dat het zo is, dat God als hij een zondaar rechtvaardigt, dat de Heere God zijn ogen van mij afwendt om naar de Heere Jezus te kijken. En dan zegt hij, ja, je bent rechtvaardig. Maar de schrift zegt het zo niet. De schrift zegt het zo niet. Toen God Abraham rechtvaardig verklaarde, was dat omdat hij ook rechtvaardig was. En daarom zeg ik het nog een keer. Toen hij zijn zoon offerde, toen bleek dat God in Genesis 15 van Abraham verklaard had wat hij ook daadwerkelijk was, rechtvaardig. Onvoorstelbaar. En hoe kun je dat begrijpen? Dat kun je alleen maar begrijpen als je weet, ja, dit is geloof. Het grijpt Christus aan en het sluit hem in het hart. Dat betekent, ik kom wel als een goddeloze, maar er verandert iets voor altijd, want vanaf nu leeft Christus Jezus in mij. En dat ga je te zien krijgen als het goed is. Dat ga je te zien krijgen, dat komt eruit. En dat is precies wat Jacobus ons wil zeggen. Het kwam er bij Abraham ook uit. Toen hij zijn zoon wilde offeren op het gebod van de Heere God. Toen bleek dat Abraham niet rustte in de zegeningen die hij van God ontvangen had, maar in de Heere God zelf. Het kwam er bij Abraham uit en Jacobus zegt, het zal er bij ons ook uitkomen. Het zal zichtbaar worden in je leven. En dat is juist zo groot. Als je van de Heere God bent, als je de Heere Jezus Christus hebt, het mogen omhelzen in je leven, dan zal dat zichtbaar gaan worden in je leven. Maar misschien is het eerste wel Dat je juist, omdat het woord van God het zegt, ja, hier amen op moet leren zeggen. Kun je het zo zeggen? En dat begrijpen we toch als Christus Jezus in ons hart leeft. Dan moet dat toch zichtbaar worden in mijn leven. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig, laat de Schrift. Maar het kan toch eigenlijk niet zo zijn. Laat de Schrift dan zien. En dan gaat het niet over werken die wij doen om behouden te worden. Ik heb gezegd, nee, als een goddeloze komen we bij hem terecht. En het kan vervolgens nooit meer fout gaan. Omdat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Maar als hij in mij leeft. Zal dat dan niet zichtbaar worden in mijn leven? En het antwoord is denk ik ja, natuurlijk. En dan zegt Jacobus, en dan zou hij nog veel meer dingen kunnen noemen, want je kunt zeggen als Christus in je leeft, ja dan gaat dat blijken. Bijvoorbeeld daarin, dat je de Heere God de eer wilt geven in je leven. Voor alle dingen die je ontvangt, enzovoort. Maar waar Jacobus heen wil in zijn brief, is eigenlijk het te zeggen, luister, als Christus Jezus in je leeft. Ja, dan krijg je oog voor de mensen om je heen. Hij spreekt dan voornamelijk eigenlijk over de tweede tafel van de wet, zouden wij zeggen. En er zou veel meer te zeggen zijn, maar Jacobus zegt als de Heer Jezus in je leeft, zul je dan geen oog krijgen voor de mensen om je heen. Voor hun nood, voor de ellende waarin ze zijn om ze vervolgens te helpen. In de Schrift is de Heer Jezus Christus de grote, barmhartige Samaritaan. Als je de gelijkenis leest van de barmhartige Samaritaan. Dan maakt de Heer Jezus duidelijk, in deze gelijkenis, ja, ben ik eigenlijk die barmhartige Samaritaan. En als dat zo is, als de Heer Jezus, die grote barmhartige Samaritaan is, die bewogen is met het lot van de mensen die op zijn pad komen, om zo te zeggen. Zal dat dan niet zichtbaar worden in ons leven als die grote barmhartige Samaritaan in ons leeft, zegt Jacobus eigenlijk. En vandaar dat hij zegt in Jacobus 1, het 27e vers, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Nog een keer dat je oog krijgt voor de mensen om je heen, voor hun nood. En dat je ook bereid bent niet alleen maar om voor ze te bidden, maar ze ook te helpen. En voor Jacobus staat het vast, als je gerechtvaardigd bent uit het geloof, gaan deze dingen daar ook bij horen. Nooit om op te steunen in de zin van dat ze de basis worden van mijn behoudenis. Maar wel als vrucht, omdat de Heer Jezus Christus in mij leeft. Ik ga eindigen, maar ik zou nu willen vragen, juist ook aan degene die de Heer vrezen, die weten dat ze gered zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Is het zo in uw leven dat de Heer Jezus Christus zichtbaar wordt? Er zijn misschien ook mensen die de Heer Jezus belijden, maar in de praktijk zo vastzitten aan een zondige levensstijl. En dan zegt de Heere God vandaag tegen u, tegen jou, luister, jij bent niet meer onder de macht van de zonde. Je buurman wel, maar jij niet. Hij ligt dood in zonde en in misdaden, maar jij niet. Jij bent niet meer onder de macht van de zonde. Christus Jezus leeft in jou. En de Heere God wil zo graag dat in jou, dat in uw leven ook zichtbaar zal worden. En misschien zeg je dan, ja, maar ik zit daarmee, met die zondige levensstijl. En Jacobus maakt ook duidelijk, dat is als een soort van sneeuwbal die steeds groter wordt. En de vernietigende kracht ervan wordt steeds groter eigenlijk in je leven als je de zonde toelaat in je leven. Hij legt Jacobus uit in Jacobus 1. Maar dan zou ik willen zeggen, als dat zo is, hè, in uw leven, dat u enerzijds, hè, de Heer Jezus beleidt, hem lief hebt. Maar anderzijds moet zeggen, ik zit zo vast aan een verkeerde manier van leven. Dan zou ik willen zeggen, laat het uw gebed zijn. Uw gebed zijn dagelijks, Heere, help mij door uw Heilige Geest. Want ik geloof dat uw woord de waarheid is. Ik ben niet vrijzinnig, hè, om te geloven dat maar een stukje van uw woord de waarheid is. Maar als uw woord zegt dat Christus in mij leeft, dan geloof ik dat. En doe ik niet zoals de vrijzinnigen doen, hè, maar een gedeelte uit uw woord wegschrappen. Als Hij in mij leeft, als Hij in mij, Heere, laat het ook zichtbaar worden door uw Heilige Geest in mijn leven, door de kracht van uw Heilige Geest. En het kan. Daartoe zou ik u van harte willen opwekken. En degenen die mogen zeggen, het is mijn lust en mijn leven, hè, om inderdaad het te mogen leven door de kracht van de Heilige Geest. En vaak is het zo, hè, dat wij uit zwakheid in zonde vallen, zegt de schrift dan zeker. Dan zou ik u willen aanmoedigen, hè, daarmee door te gaan. Zie op de Heere God, steun op zijn genade, iedere dag. Verwacht het van de Heilige Geest. En doe wat Jacobus zegt. Jacobus zegt, kijk, hè, naar de mensen om je heen. Zie hun armoede, zie hun nood, zie het leed in deze wereld. Straks als de Heere Jezus komt, zal Hij al dat leed oplossen. Nooddruftigen zal Hij verschonen. Maar zolang Hij nog niet teruggekomen is, heeft Hij die taak bij zijn kerk gelegd. Niet moeilijk, hè, omdat Hij in ons leeft. De Heere zegene zijn woord. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 103. Vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. 103, vers 4. We bidden en danken. Heere God, Zo aan het einde van deze dienst danken voor wat u wilde geven. Heer, wilt u het woord zegenen aan ons hart. Het was voor de mensen die luisterden naar de prediking van de apostelen. Soms ook bijna niet te geloven. Dat van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Het lijkt zo eenvoudig te zijn, zo simpel te zijn. En misschien hebben wij er soms iets bijzonders van gemaakt, maar geef, Heere, dat we er amen op mogen zeggen, dat uw woord laat zien dat we de verlossing echt uit genade krijgen. Als het uit het geloof is, is het uit genade. Dan krijg je het voor niets. Het was reden voor Paulus om te roemen in u, Heere God, omdat we de verzoening gekregen hebben. En Heere, wij mogen dat vanmorgen ook doen. Roemen in u. Ons met lofprijzing verheugen in wie u bent. Heere, om uw grote zondaarsliefde. Geef, Heere, dat we deze dingen niet uit zullen stellen. We hebben het gehoord. Er is maar één reden om onverzoend te blijven. En dat is als we eigenlijk niet willen. Dat we ons leven niet kwijt willen. Heere, maar zet ons dan stil. Heere, opdat we zullen begrijpen dat het zo niet verder kan. Geef, Heere, dat een ieder daadwerkelijk mag vluchten tot u. Maar ook, Heere, zoals we gezien hebben vanmorgen. Dat het geloof, Heere, een spoor zal trekken in ons leven. Dat er dingen veranderen. Die nooit de basis worden van onze behoudenis. Maar wat is het groot, Heere, dat we dat mogen zeggen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wat ik nu leef, het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Maar dit is waar Christus, Jezus, leeft in mij. Het is onvoorstelbaar, Heer, als we even bedenken. Waar we ook mee begonnen zijn, de psalm, ik lag gekneld in banden van de dood. Onze situatie was zo verschrikkelijk, dood in zonde en misdaden. En dan zo gezegend, tot in alle eeuwigheid verbonden, Heere Jezus Christus, met u. U het hoofd en wij de leden, maar één lichaam. Zegen het woord, Heere, juist ook voor degene die het met deze dingen moeilijk hebben. Laat het zo zijn, Heere, dat er vanmorgen ook weer een aantal bijgekomen zijn, Heere, die uw naam vrezen en straks de heerlijkheid zullen beërven. Dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. 37 vers 11 is de slotzang. Een psalm die erover gaat, waar ik het even over had, over Jacobus zegt van, als Christus in je leeft, dan uitzicht dat ook in je houding en naar je naaste toe. En daar gaat het over in deze psalm. De boze neemt door hebzucht aangedreven met list te lenen en legt de schuld niet af, maar de oprechte, degene die gerechtvaardigd is, vol ontferming, mild in het geven, bezit deze aarde als het erf dat God hem gaf. 37 vers 11 is de slotzang. ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.